Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag met een verse update en ik moet eerlijk zeggen Marjolein, we nemen weer een lekker risicootje. Je bent natuurlijk weer bij Marjolein. Hey hallo, hoi, hallo.
Hi.
Hey, hoi. Ik raas zo de intro in. Ik vergeet je helemaal te introduceren.
Ja, het is niet voor niks een Formule 1 podcast.
Precies.
Meteen door naar de inhoud.
Razendsnel de apex pakken en doorpakken met die app. We nemen weer een ongekend risico vandaag, want er speelt van alles op dit moment in Portugal. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar het kan zomaar zijn dat hetgeen wat we nu aan het opnemen zijn, over een uur of anderhalf alweer outdated is als alle persconferenties erop zitten. Maar goed, dat risico nemen we dan maar even voor lief. Mocht dat zo zijn, spijt ons van tevoren. Maar ja, we zijn wel de eerste die weer met een podcastje in de voorbeschouwing komen. Dus Marjolein, ik wilde beginnen met een ludieke opener vandaag. Leuk nieuws. Nico Rosberg gaat het weer opnemen tegen Lewis Hamilton. Heb je er al zin in?
Ik heb er zin in.
Je hebt er zin in. Jij ziet nu al uit naar de Extreme E-competitie, want daar gaat het om in dit geval.
Ja, ik heb het al gelezen, dus het was geen complete verrassing voor mij, dit verhaal. Maar inderdaad, ja, ze gaan weer head-to-head. Ik ben benieuwd hoe dat tot stand is gekomen. Ik heb alleen de headline gelezen. Wat is de reden? Rosberg dacht, Hamilton die gaat van die gekke auto's rijden in de woestijn, dat wil ik ook.
Ik weet het niet. Ik heb zijn achterliggende gedachte niet gehoord. Hij is natuurlijk wel heel erg met vernieuwing bezig en innovatie en milieu prikkelen. Ook Nico Rosberg roert zich daarin. Elektrisch rijden vooral is hij heel fanatiek mee bezig op zijn eigen vlogs. Of in zijn eigen vlog moet ik zeggen. Maar nu begint hij dus, voor de mensen die het gemist hebben, zijn eigen Extreme E-team. Dat is natuurlijk de nieuwe racecompetitie die in januari van start zal gaan. Van dezelfde oprichters van de Formule E-competitie. Nou, het was natuurlijk al bekend dat Lewis Hamilton daarin zou gaan stappen met zijn team X44. En Nico Rosberg zal daar ook aan gaan deelnemen onder de titel REXR. Oftewel Rosberg Extreme Racing. Nou is het helaas wel zo dat Rosberg en Hamilton niet echt tegen elkaar gaan opnemen. Ze zijn alleen teambaas.
Ja, nou, dat is de volgende fete. Ze oefenen hier in deze klasse. Over een paar jaar zien we ze in de Formule 1.
Het is een beetje zoals de Fast and the Furious films. Hè? Ze worden steeds ouder en zo langzaam zeker zien we ze als rol shiften.
Ik was wel heel blij dat de lippen van Nico Rosberg niet meer zo extreem zijn.
Extreme lip makeovers.
We hebben wel als doelstelling om het niet te veel over oppervlakkigheden te hebben in deze podcast. Maar ik kon er niks aan doen. Ik zag de foto bij dit persbericht vanochtend langskomen. Toen dacht ik, hey, gelukkig Nico. Ziet er weer een beetje naturel uit.
Nou ja, ze kunnen veel zeggen over Nico Rosberg, maar de lippen zijn alles behalve oppervlakkig, Marjolein.
Nee, maar zij ziet er echt weer gewoon een beetje normaal uit.
Gelukkig.
Dus daar was ik wel blij om.
Geen gooise make-over.
Kleine ijdeltuit. Maar goed, dat is Hamilton natuurlijk ook, hè? Dus wat dat betreft...
Hebben ze elkaar gevonden?
Ja. Zie jij Nico Rosberg nog een keer terugkomen in de Formule 1?
Nee.
Nee?
Nee, Nico Rosberg is blij met zijn ene wereldtitel, ben ik bang. Niet ben ik bang, eigenlijk. Ben ik wel blij mee, om het zo maar te zeggen.
Nooit, hè? Volgend jaar hebben we Alonso er weer bij. Kimi Räikkönen net 41 geworden.
Ja.
Rosberg is een jonkie, hè? Kan er van alles.
Ja, dat is waar. Dat heb je alweer gelijk.
En zijn vlog is geen succes geworden, dus ja. Misschien gaat hij daarom dit ook doen.
Zo, we kunnen inderdaad, ja.
Moet toch iets om handen hebben?
Zou ik hem al dood denk vinden dat hij dan alsnog terugkomt.
Nee, ik maak allemaal grappen over. Maar het is natuurlijk gewoon leuk dat die gasten al dingen ernaast doen. En ook goed dat ze met elektrische... innovaties bezig zijn.
Om het mooie is van deze klasse, vind ik wel, en dat hebben we het in de vorige podcast ook weer over gehad, ik vind het mooie van deze klasse wel, het is eigenlijk meer PR dan dat het echt een raceklasse is, want het gaat ook voornamelijk om de show daaromheen. Hè. Ze gaan heel veel, zijn geen fans aanwezig bij de races, want die vinden plaats op extreme plekken, in de Sahara-woestijn.
Het is allemaal via social.
Het is allemaal via social, het gaat voornamelijk om de engagement eromheen. Dus de coureurs gaan workshops geven, en ze gaan allerlei PR-activiteiten doen om eigenlijk klimaatverandering onder de aandacht te brengen op verschillende plekken in de wereld.
Ik ben heel benieuwd. Ik vind het goed dat ze hier een lans voorbreekt.
Ja, dus goed initiatief van de initiatiefnemers van de Formule 1. Wederom elektrische initiatiefjes aan hun kant. Maar we moeten het natuurlijk eigenlijk hebben over maar één ding. En dat is vandaag, zonder dat we de tune opstarten, Silly Season, wat mij betreft. Het gonst en het rommelt en er gaat van alles rond in de paddock.
Het is spannend, hè? Ik merk dat wij het er ook vaak gewoon over hebben. Tijdens het eten of 's avonds op de bank. Zo van... Ja. Wie zou er nou waar naartoe gaan?
Wat zou jij nou denken?
En je hebt een soort wensbeeld in je hoofd van wat je hoopt dat er gaat gebeuren in Formule 1 qua switch van teams. Er zijn heel veel mogelijkheden nog. Er zijn nog veel coureurs die zich nog niet heel lang hebben vastgelegd.
Nee, klopt.
Maar goed, je hebt een bepaald hoop en verwachtingen.
Hoop en vrees.
Ja. En je hebt realiteit.
Ja.
En commerciële belangen. En corona heb je ook nog.
Ja, corona.
Ja, maar ja, ik en financiën en geld en papa's. Papa's is ook een hele de papa-factor.
Dat noemen wij ook wel de Stef Bos-factor.
De Stef Bos-factor, ja, maar het is wel een Ja, dus ja, we kunnen wel van alles willen, maar het zit er niet allemaal zomaar in. Maar doe even een rondje langs de velden.
Het is grappig dat je dat zegt, want het is wel, het was vroeger al een politiek sport, maar het is alleen maar erger geworden. En jij zei laatst, had jij het over het feit dat Zac Brown in de podcast van Beyond the Grid al een heel verhaal had over
zowel
Ricciardo als Lennon Norris.
Ja.
En het feit dat het eigenlijk qua marketing, hè, dus dat is het volgende aspect wat erbij komt kijken, gewoon puur PR en marketing voor een coureur. Maar goed.
Ja.
Nee, we moeten natuurlijk vandaag beginnen met de shocker of the day. Alhoewel iedereen volgens mij het al lang en breed had zien aankomen. Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken beide aan het eind van het jaar bij Haas.
Dat klopt.
Geen verrassing, toch?
Nee, ik zag... daar heb ik het weer over privéleven. Ik kan alleen maar... Sorry, het is niet dat ik de hele dag op Instagram zit. Maar Romain Grosjean, die zat wel heerlijk op vakantie weer met zijn vrouw. Ergens in het zonnetje.
Zat hij een beetje te modelbouwen?
Dus, Nee, maar misschien dat hij dat straks wel fulltime kan gaan doen. Ik probeer alleen maar te zeggen dat hij lijkt wel van zijn leven te genieten. Alleen dat is dan vanaf volgend seizoen waarschijnlijk wel zonder de Formule 1.
Zonder de Formule 1 inderdaad, Jan. Ik vermoed niet dat we Romain Grosjean gaan terugzien. Romain Grosjean trapte vanochtend het nieuws af door op Facebook een bericht te publiceren dat hij aan het eind van de rit was gekomen met een mooie dramatische foto erbij van zijn Haas Formule 1 bolide die de ondergaande zon tegemoet raceerde. Mooi gefotoshopt. Half uurtje later haalde hij hem weer offline, want waarschijnlijk had hij per ongeluk op publish gedrukt in plaats van schedule. Want pas daarna volgde het officiële persbericht van Haas.
Oh echt? Och, dus arme Grosjean.
Ik vermoed dat hij een crash heeft gemaakt.
Kan ook nooit iets goed gaan.
Volgens Grosjean had Ericsson op de send-button gedrukt. Ja. Nee, goed.
Ericsson hit it.
Ericsson hit it. Goed, kort daarna volgde ook Kevin Magnussen. Dus beide heren vertrekken. Nou, het is natuurlijk bij Haas een hoop te doen. Zowel financieel als sportief.
Mm-hmm.
En op dit moment zijn eigenlijk de namen die genoemd worden daar als vervangers. En daar is natuurlijk iedereen nu een beetje op te wachten. En daarom zei ik ook al in de opening, voor hetzelfde geld zijn we al gewoon te laat met deze roddels. En heeft de werkelijkheid ons ingehaald als we dadelijk de studio uitlopen. Maar op dit moment worden genoemd Nikita Mazepin en Mick Schumacher als vervangers van Magnussen en Grosjean.
Ik wou zeggen, die eerste, dat is natuurlijk de papa-factor.
De papa-factor, Stef Bos-factor.
De Stef Bos-factor. Ja. Maar die tweede is eigenlijk ook de papa-factor.
Ja.
We hebben één grote papa-veld volgend jaar.
Papa.
Ja, maar het is wel... Kijk, Mazepin, dat is natuurlijk... Die komt uit Rusland en die heeft een vader die is schathemeltje rijk.
Ja.
Die is nog rijker dan Lawrence Stroll en
Latifi,
zijn vader bij elkaar.
Oh,
volgens mij. Nou, als ik het goed heb gelezen, hoor.
Dan heeft hij een behoorlijke zak met geld. Inderdaad. Ja.
Dus die heeft echt geld. Hij was ook een tijdje in de running om Williams over te nemen.
Ja.
Dat speelde ook nog en Bernie Ecclestone was daar ook bij betrokken. Dat is allemaal niet doorgegaan.
Het zal dus niet. Dekselse Bernie.
Nee, ja, maar goed, Williams had natuurlijk ook meerdere opties om, uitgebreid over gehad. Claire Williams heeft het zaakje overgedragen naar haar beste kunnen. Nog steeds props daarvoor, want anders was het team zomaar misschien eens een keer verdwenen.
Ja.
Nu heeft ze er in elk geval voor gezorgd dat het nog even door kan gaan. Dus dat heeft ze goed geregeld. Maar ze wilde het niet aan Mazepin kwijt. Dus die loopt nog steeds te leuren eigenlijk om ergens voet aan de grond te krijgen. En vooral om zijn zoon, die nu inderdaad Formule 2 rijdt, nog ergens een stoeltje te bezorgen.
Ja.
Nou, Haas zou daar dan toch een mooie gelegenheid en kans voor zijn. En Schumacher, dat is weer een beetje een ander verhaal.
Ja, dat klopt. Want daar is weer het verhaal dat Ferrari natuurlijk een rol daarin speelt.
Ja.
Haas is een van de weinige teams die natuurlijk een soort van free agent is. Een soort van tussen het wal en het schip in zit. Ze kopen veel onderdelen in bij Ferrari. Maar aan de andere kant hebben ze ook een heleboel onderdelen die ze weer elders inkopen. Ze hebben bijvoorbeeld een heleboel onderdelen van Dallara, Italiaanse chassisbouwer. En als een soort van token van appreciation, een soort van geste vanuit Ferrari, zou Ferrari de plan hebben gesmeed om Haas aan zich te binden door Mick Schumacher aan te bieden bij Haas in plaats van bij Alfa Romeo.
Ja, het is een beetje een stuivertje wisselen, want iedereen had er natuurlijk, of laat ik het zo zeggen, de verwachting was een beetje dat Mick Schumacher volgend seizoen naar AlphaTauri zou gaan.
Exact.
En dan zou die daar naast Kimi Raikkonen komen te zitten, want Giovinazzi, leuke gast. Ik weet niet of je hem hebt gezien in dat filmpje op de Nordschleife in Duitsland. Ja. Naast Kimi Räikkönen.
Alsof hij al maanden geen zon gezien had, zo bleek zag hij.
Ja. Die moest na afloop een nieuwe overal aan, denk ik.
Code bruin.
Giovinazzi die wordt natuurlijk gewoon afgereden door onze veteraan in de sport.
Ja.
Dus goed. En Giovinazzi is ook niet iemand die heel veel geld... Die heeft geen papa-factor, voor zover ik weet.
Nee.
Dus,
maar wel natuurlijk de Ferrari-factor.
Ja. Wel de Ferrari-factor. Maar ja. Goed, hij heeft nu wel echt een aantal seizoenen de kans gekregen. Dat gaat hem gewoon niet worden. Die gaat ook niet doorschuiven naar Ferrari. Die hebben net Sainz gecontracteerd daarvoor.
Ja.
Dus ja, dan moet je toch een beetje om je heen gaan kijken naar nieuw talent. Kimi Räikkönen is op zich een goede om te houden als hij wil. Omdat hij natuurlijk wel de puntjes bij elkaar sprokkelt als hij kan. En daarnaast brengt hij een hoop kennis en ervaring mee. Ook op technisch vlak is hij natuurlijk een goede coureur. Hij is niet zo spraakzaam, maar hij weet wel veel van auto's. Dus ik denk dat ze, hem er toch graag bij houden, om die reden. Dus ja, de geruchten gingen dat Mick Schumacher daarnaast zou komen te zitten. Die zou dan veel kunnen leren. Echter. Mick Schumacher, tot op heden een beetje een laatbloeier. Komt een beetje laat op gang. Nu staat hij wel bovenaan in het Formule 2 kampioenschap. Maar hij komt natuurlijk uit een hele sterke lichting.
Ja.
Daar hebben we er al een aantal van nu in de Formule 1 rondrijden. Norris en Albon en Russell en et cetera. Het zijn een beetje dezelfde leeftijd als Mick. Nou, daartussen is hij nooit echt boven komen drijven. Maar ja, nu natuurlijk wel. De spoeling is wat dunner in de Formule 1, de 2 op dit moment.
Ja.
Maar ja, zet je hem naast Kimi Räikkönen in een Alfa Romeo, ja, dan loop je kans dat hij daar toch wel een beetje onder de druk bezwijkt.
Mm-hmm.
Ja, misschien speelt dat ook mee, ik weet het niet.
Ik noem hem altijd een beetje second season Schumi. Want hij moet het eigenlijk altijd een beetje van zijn tweede seizoen hebben in de sport. Daar heb ik het vorige keer in de podcast ook al over gehad. Hij heeft vaak dat hij het eerste seizoen moet wennen. Tweede seizoen, dan komt vaak de prestaties komen wel. Geldt eigenlijk voor zijn hele single-seater carrière tot nu toe. Dus dat zal ook in Formule 1 zo zijn. En ik denk inderdaad, los van het feit dat hij wel de druk zou voelen van Kimi Räikkönen, dat hij onderaan streep wel meer had kunnen leren van Kimi Räikkönen dan de situatie waarin hij bij Haas terecht zou komen. Dus ik weet niet of het voor de coureur Mick Schumacher het beste is. Maar ja, Haas is gewoon een heel interessant team. Ja, wat ik al zeg, ze zijn een beetje een free agent. Tussen wal en schip, zou ik maar even zeggen. En dat maakt ze ook interessant. Kijk, Renault bijvoorbeeld, naar aanleiding van de hele discussie rondom motorleveranciers en satellietteams, heeft natuurlijk Renault zijn conclusie wacht toch van ja, wij missen op dit moment dadelijk een ander team waar we onze motor aan kunnen leveren. Want ook McLaren stapt volgend jaar over naar Mercedes.
Ja.
Wat betekent dat Renault feitelijk het enige team is nog wat met Renault motoren rijdt. Dus qua doorontwikkeling en qua data ophalen zou het voor Renault heel prettig zijn als zij TCT ook weer een satellietteam erbij kunnen halen. Ook al heten ze volgend jaar Alpine. Maar dat zou dan dus Haas kunnen zijn, want die hebben op dit moment wel een aantal onderdelen van Ferrari, maar zijn niet helemaal ingekocht. Daar waar Sauber / Alfa Romeo dat natuurlijk wel is. Dus ja, dat is natuurlijk vanuit Ferrari de gedachtegang. Laten we dan zorgen dat we dan misschien niet qua materiaal de hofleverancier gaan worden. Want we kunnen ze niet te veel bieden als het gaat om windtunnels en andere aanpalende dingen. Want dat doen we al bij Sauber. Laten we dan een stukje marketing naar ze geven in de vorm van Mick Schumacher. De papa-factor, daar is die weer. En zorgen dat ze in ieder geval een klinkende naam aan het team gebonden hebben. Die dan vanuit de Ferrari Drivers Academy wordt opgeleind. Waardoor Haas natuurlijk ook zich wel een beetje gewaardeerd voelt door Ferrari. Ja, het is voor Mick denk ik niet de beste oplossing onderaan de om heel eerlijk te zijn. Het is natuurlijk, hij ontwijkt de druk van Kimi. Maar aan de andere kant, hij ontwijkt de druk van Kimi.
Nou, er is in elk geval, er wordt geschaakt.
Op meerdere borden.
Ja, nee, met deze situatie. Want Mick zou natuurlijk gaan testen afgelopen race in een Alfa Romeo. Dat ging niet door vanwege slecht weer. Grappig detail is, bij Charles Leclerc is precies het tegenovergestelde gebeurd. Die is ooit, heeft hij mogen testen in een Haas, waarvan iedereen op dat moment dacht, oh, nou, dan zal hij wel bij Haas gaan tekenen en daar zijn entree in de Formule 1 gaan maken. En uiteindelijk tekende die juist bij Alfa Romeo.
Ja, maar toen,
het lijkt erop dat ze nu een beetje precies hetzelfde spelletje, maar dan tegenovergesteld hebben gespeeld. Waarbij ze Mick inderdaad Alfa Romeo een beetje in de picture hebben geschoven. En nu, wat jij zegt inderdaad, eigenlijk via een onderhands dealtje, toch aan Haas verkopen in de hoop dat Haas weer kan groeien, een bepaalde kant op kan gaan en Mick in de luwte eigenlijk nog even kan rijpen.
Ja, nou ja, goed, er zijn ontwikkelingen gaande. Ik verwacht eigenlijk wel dat we dit weekend al wat meer gaan horen. Volgens Gunther Steiner zijn ze met een aantal bekende coureurs in gesprek. En de afweging daarbij is, zoals Gunther Steiner dat zo mooi kan zeggen, zowel de financiële kant als de sportieve kant. Dus ja, het is nog heel even afwachten.
Hij heeft het niet over de Stef Bos kant.
Nee, de Stef Bos kant, maar goed, de financiële kant is ook ook een beetje dus de loskant, hè? Ja.
Het is gek dat hij daar niet over heeft.
Ik noem de financiële kant de oom Dagobert kant. Dat geldt ook een beetje. In dit geval kan het ook oom Dimitri zijn, hè? Maar goed, voor Grosjean en Magnussen rest natuurlijk een toekomst buiten de Formule 1. Lijkt het wel zo'n beetje als je kijkt naar de bezettingen van de stoeltjes in de sport. Grosjean had het al heel even over net. Ik zei al voor de grap, lekker thuis een model bouwen. Autootjes model bouwen. Of denk jij andere sporten? IndyCar was geen optie voor hem, zei hij laatst nog.
Nee, dat past ook niet zo bij hem. Van Magnussen wordt wel al een tijdje gehint dat hij naar Amerika zou gaan. Toevallig ging het daar ook heel kort even over in dat interview met Zak Brown. Mm-hmm. McLaren natuurlijk ook een IndyCar team. Ja. Maar daar was nog geen contact gelegd.
Oké.
Dus,
nou ja, kijk, Magnussen zelf heeft in april al voordat het seizoen lang en breed begon, al een keer in een interview geroepen dat Amerika wel voor hem lonkte. Dat vond hij wel een interessante afweging.
Ericsson zit daar natuurlijk ook.
Ja, ja, dat is natuurlijk al een zweet. Dus dan heb je een soort van Nordic Continent battle.
Get the team back together.
Ja, precies.
Ik kon het heel goed met elkaar vinden. Is toch leuk?
Get the band back together. Inderdaad.
Ja, precies.
Voor Grosjean, ja, weet je, daar zegt fans zeggen Formule E. Wat ik Grosjean niet zo snel aan zou willen doen. andere mensen zeggen Endurance, hè, dus WEC met Peugeot onder andere. Volgend jaar op Le Mans is er een hypercar-klasse. Peugeot is 17 in ontwikkeling. Het zou kunnen zijn dat hij met Peugeot daar natuurlijk een wat avonturen gaat ondernemen in het Endurance-gebied. Zou toch ook leuk zijn voor hem?
Hartstikke leuk. Ik hoop wel dat al die klasses doorgaan. Automotive is natuurlijk wel een branche die op dit moment verschrikkelijk onder druk staat. Ja. Door de crisis die nu op dit moment ontstaat. Dus ja, ook enerzijds kun je zeggen, hè, de transitie naar elektrisch is mega belangrijk. Is de grootste ontwikkeling van de komende jaren. Aan de andere kant twijfel ik ook wel alsof een Formule E over 2-3 jaar nog bestaat. Als de fans niet komen en het levert zijn centen niet op, dan worden de dingen geschrapt. Dat gaat ja, hoe dan ook gebeuren. Dus ja, laten we hopen dat ze allebei ergens terecht kunnen.
Ja, dat is voor onze andere podcast FE Battery Alert. we moeten snel door, want er zijn nog echt talloze andere wilde geruchten tijdens dit silly season. Ik wilde de opvallendste even met je doornemen. Ik zie dat we er al een aantal hebben lekker maar stiekem al samengevat. Een van de geruchten die deze week voorbij kwam was Gasly naar Renault.
Ja, heb je voor het eerst gehoord in de Formule 1 Spoiler Alert podcast,
dat
hè?
Dat kan zeggen, de F1 Spoiler Alert. You heard it here first.
Nou ja, ik heb dit gevoel al. Nee, is niet waar. We hebben het niet voor het
eerst. Jij zegt het al anders.
Nee, maar we hebben dit. Ik heb dit gevoel al een tijdje. Maar dat komt omdat ik bij Renault inderdaad heel erg de indruk heb. Ik heb zelfs Macron er wel eens bijgesleept. Maar dat ze gewoon.
Kan die ook Formule 1 rijden dan?
Nou, die heeft op dit moment hele andere dingen aan zijn hoofd. Maar. Ja, Renault is natuurlijk wel op een missie om Frans eerherstel toe te passen. En als er iemand dit jaar Frans eerherstel heeft gepleegd, dan is het Pierre Gasly met zijn prachtige overwinning. Afgelopen Grand Prix viel op dat hij de felicitaties had voor Ricciardo.
Ja, en de tatoeage van
Pitbull. Ja, en het team van Renault. Terwijl we allemaal weten dat de verstandhouding in het verleden tussen Renault en Red Bull mensen niet zo heel erg goed was. Maar ja,
niet heel sociaal.
Nee, en dan vind ik toch opvallend. Ja, tuurlijk, Pierre Gasly is ook Frans. Nou, ja, het linkje is snel gelegd. Ocon, die presteert echt voor geen meter, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Ik lees wel in alle geruchten ook terug dat Ocon nog steeds ergens op het lijstje van Toto Wolff staat. Als een van de talent drivers.
Hij is, als ik Toto Wolff nou goed begrijp, en ik heb de Formule 1 podcast van Beyond the Grid nog niet helemaal afgeluisterd, maar als ik het nou goed begreep, en ik moet er even induiken, is het zo dat Ocon niet meer gemanaged wordt door Toto Wolff, maar nog wel onderdeel is van de Mercedes talent pool. Zo laat hij het wel overkomen, althans. Hij heeft het in alle geruchten heeft hij het over onze talenten, Ocon en Russell.
Ja, maar om heel eerlijk te zijn, alles wat Toto Wolff zegt, ik vind het echt een vreselijk vriendelijke vent hoor. Maar alles wat hij zegt, geloof ik gewoon niet. Hij heeft Ocon een seizoen lang aan het lijntje gehouden. Die jongen die stond elke week daar in de pitbox om Bottas een beetje de stuip op het lijf te jagen. Nou, Bottas die lacht zich krom dit seizoen. Ja. Want die ziet natuurlijk dat Ocon er gewoon elke race wordt afgereden door Ricciardo. Mm-hmm. Hij is niet één keer hoger gekwalificeerd, toch?
Nee.
En is hij hoger gefinished?
Behalve alleen door uitvalbeurt
van Ricciardo. Ja, dat is gewoon, ja, dat is de slechtste score die je kunt hebben.
Onderaan streep wel, inderdaad, ja. Wat wel opvallend is ook de naam van Russell in dit gesprek. Want we hebben het over Mercedes-talenten. Diezelfde George Russell, die heeft dan weer een probleem bij Williams, want daar wordt Sergio Perez genoemd. Jij zei net zelf al even dat de Rilton Capital Group dat natuurlijk overgenomen heeft van Claire Williams. Ja, die zijn natuurlijk druk bezig om te zorgen dat ze de boekjes weer in de zwarte dan wel groene cijfers krijgen voor Williams. En dus wordt daar op dit moment Sergio Perez genoemd als een van de mogelijke coureurs. Wat dan opvalt niet voor Latifi, maar voor George Russell, die vanuit Mercedes natuurlijk gestuurd is.
Ja, maar dit begrijp ik dan niet, hè? Kijk, George Russell, ik vind... Je kunt een paar dingen van zeggen. Je hebt al die jonge coureurs. We hadden het net ook al even over. De Twitch pack, of hoe noem je ze?
Ja, de Twitch team. Ja.
Twitch team, ja. Twitch pack.
Ja. De social support. Ja.
Nou, al die jonge gasten. Wat je ervan kan zeggen. Ze krijgen allemaal een jaartje om te acclimatiseren in de Formule 1. Daarna moeten ze wel gaan leveren. Zac Brown zei dit laatst over Lando Norris. Hij zegt, nou, eerste jaar mag je een beetje rondkijken, mag je fouten maken. Wat ik fijn vind aan Lando Norris is dat hij dat eigenlijk nooit heeft gedaan. De typical rookie mistakes, daar kun je Lando Norris niet op betrappen. Hij is eigenlijk gelijk, hij weet zich uit de problemen te houden. Dus dat is sterk, dat is een goede asset. Hetzelfde kun je zeggen over George Russell in zijn eerste seizoen. Gewoon volwassen gereden. Volgens mij heeft hij elke race gefinished behalve één. Mm-hmm. Één DNF gehad vorig seizoen. Hartstikke goed. Dit seizoen zie je hem inderdaad wat meer risico nemen. Gelukkig is de auto, werkt ook een beetje mee. De kwalificatie kan hij af en toe Q2 halen. Dus je ziet hem wat meer risico nemen. Daardoor zie je hem... Ik vind dat het bij Lando Norris dit seizoen beter uit de verf komt. Je zit natuurlijk ook in een betere auto. Maar het komt bij Lando Norris beter uit de verf dan bij... George Russell. George Russell is dit jaar helaas ook wel vaak de dupe. Ik moet aan die herstart denken daar in Italië.
Mugello, ja.
Ja, waar hij dan eigenlijk zijn punten verspeelt. Doordat hij gewoon met te veel wielspin herstart.
Ja.
Ja, een beetje stomme foutjes. Terwijl het wel echt een megatalent is. Hè? Dit is de jongen die Lando Norris, Albon, al die gasten gewoon naar huis reed.
Ja. Zij keken op naar hem inderdaad.
Ja, zij keken op naar hem. Hij was echt Charles Leclerc. Iedereen keek op naar George Russell, omdat hij eigenlijk de meest getalenteerde jonge rijder was in de junior league, zeg maar. Mijn verwachtingen van hem zijn wel hoog. Dit seizoen komt het misschien nog niet helemaal lekker uit de verf. Maar om hem nou gelijk af te schrijven, dat is voor mij een déjà vu. Want waar hebben we dat eerder gezien? Ocon. Jaarlang aan de kant gezeten. En daarvoor Wehrlein. Was ook zo'n verhaal. En dan even weer Toto Wolff erbij trekken. Het is altijd, met groot talent. En we hebben een plekje voor hem. En komt allemaal goed. Wehrlein, nooit meer teruggezien. Ocon, uiteindelijk naar Renault gegaan. Is daar gewoon nu aan het floppen, wat mij betreft. En kun je ook gewoon afschrijven. Ja, ik zou het heel erg vinden als dat met George Russell... ook gebeurt.
Ja, het verhaal is natuurlijk... George Russell is onderdeel van de Mercedes driver program. Vanuit daaraan heeft hij een contract bij Williams. Hij heeft een contract tot en met 2023. Dus hij zou gewoon nog... volgens mij nu nog... Nee, tot 2023. Dus met 2022 erbij, excuus. Dus hij heeft nu voor 2 jaar nog een contract bij Williams. Hij heeft vandaag ook in de persconferentie gezegd... jongens, ik maak me geen zorgen. Ik heb een geldig contract bij Williams. Nou goed, hoe geldig een geldig contract is... kan Sergio Perez hem alles over vertellen. Want elke contract... zal wel zo zijn mitsje en zijn maartje hebben, ga ik vanuit. Het is natuurlijk wel heel erg vreemd. Los daarvan schijnt het wel zo te zijn, en dat is ook weer de geruchtenmachine die dan rondom de paddock rondbarst, is dat Russell intussen al wel contact zou hebben gezocht met een aantal teams om toch te kijken, even het badwater te polsen, waar kan ik eventueel terecht, mocht ik toch inderdaad de dupe worden van de situatie Perez-Williams.
Slim.
Dat is natuurlijk wel een beetje lastig, want Haas heeft een band met Ferrari, hadden we het al heel even over. Daar zijn nu 2 stoeltjes vrij, maar goed, daar hadden we net al een beetje de invuloefening voor gedaan. Bij Mercedes zullen ze niet staan te springen om George Russell af te staan aan Red Bull, dan wel Toro Rosso / AlphaTauri. Waar natuurlijk in principe Kvyat of Albon op de wipstoel zitten. Waarbij natuurlijk bij AlphaTauri ook al Tsunoda wordt genoemd als mogelijke step-up vanuit de Formule 2.
Ja, dat is volgens mij allemaal al rond.
Dus dan is het natuurlijk slim pickings voor George Russell ook. En dan rest hem dadelijk een scenario. Precies, jij zegt à la Ocon. Wat ik echt insane zou vinden van een sportief aspect. Want weet je, deze Rilton Capital Group is natuurlijk binnengekomen en heeft geroepen. Nou, wat er ook gebeurt, wij behartigen de sportieve belangen naast de financiële belangen. Nou, als dan de eerste keuzes die je maakt is, we willen naast Latifi de zak met geld nog een zak met geld. En we laten de sportieve belangen even varen voor nu, want we laten een potentieel talent gewoon verkwisten.
Het is
vooropgesteld, het is niet Williams' verantwoordelijkheid, hè, want hij is onderdeel van een ander team. Hij is alleen uitgeleend.
Ja, eens. Maar sportief bezien heb je toch ook goals? En wat ik dus niet begrijp, is dat je... Kijk, ik snap wel dat ze Perez willen hebben. En Perez wil natuurlijk ook graag in de Formule 1 blijven rijden. En die wat brengt hij mee? 20 miljoen of zo?
Ja, 20 of 30 miljoen. Ja,
waarvan 5 miljoen zijn eigen salaris is. En 15 miljoen gaat in de pot van
in de teampot, ja.
Ja, en Latifi, geen idee wat hij meebrengt. Dat zal
een hoop koffie. Ja,
ja, dat zal ongetwijfeld... yes. Dat zal ongetwijfeld nog wat meer zijn. Maar goed, als je Perez binnenhaalt voor het geld... en toch ook een beetje voor zijn ervaring en zijn rijderskwaliteiten... dan kun je het volgens mij prima veroorloven om te investeren in talent en resultaat.
Ja.
Onderaan de streep is George Russell degene die ze naar Q2 rijdt en niet Latifi.
Nee, klopt.
Dus waar zitten potentieel de punten, en de punten leveren ook geld op, die zitten bij George Russell. Dus ja, wat mij betreft, Latifi eruit, Russell erin en Perez ernaast. Goed team.
Ja, dan heb je volgens mij een sportief gezien.
Dan ben je op de weg omhoog.
Ja, volgens mij ook inderdaad. Volgens mij ben je dan ook weer aan het bouwen, in plaats van dat je aan het alleen maar financieel aan het bouwen bent.
Ja, het is ook zo'n gedoe, joh, met al die Canadese coureurs. En je moet allemaal zo ver vliegen en dan krijgen ze corona. Dat is allemaal niet handig, joh. Het is allemaal niet handig.
Hey, we hebben nog twee silly season updates die we mee moeten nemen. Alle twee gerelateerd aan onze favoriete energy drink sponsor. Rich Energy, je moet het even over hebben.
Ah, komen ze terug?
Rich Energy? Nee, natuurlijk niet. Nee.
Ah, ik dacht dat jij een scoop had.
Leuk hè, dan in een podcast over haast dan nog even Rich Energy aanstippen. Oh, zo lekker on topic zijn we vandaag. Nee, we moeten natuurlijk even hebben over Red Bull. Meest gehoorde roddel van de afgelopen twee weken is onze vriend Nico Hulkenberg. Dat hij toch inderdaad echt wel in de picture is bij Red Bull als vervanger van ene Alexander Albon.
Mm-hmm.
Nou, wist jij mij te vertellen, en dat vond ik wel een interessant gegeven. Dat is we hebben het vaak gehad over het feit dat Red Bull zo lief met Albon omgaat de laatste tijd. Dat ze misschien wel geleerd zouden hebben van hun situatie. En jij kwam ineens met een andere theorie op de proppen. Dat is ook een interessante.
Nou, ik moet het goed zeggen. Er is van de week een leuk stuk gepubliceerd op GP Fans.
Nee, Racefans.
Racefans, ja. Sorry. Racefans.net. En dat ging hier ook over. En wat zij terecht aanhaalden, dat is dat Red Bull, dat drankje... is gebaseerd op een recept. En dat recept komt oorspronkelijk uit Thailand. En het schijnt nog steeds gelicenseerd te zijn aan Red Bull.
Aan Matasic, ja.
Ja, dus er is een Thaise connectie tussen Red Bull en
De familie Bull uit Thailand.
Ja, die kent ze niet. Ja, goed. Ik vond het een beetje far-fetched. Maar ja, goed. Het geeft wel aan, en dat vond ik wel goed aan dat artikel... het geeft aan dat er op de achtergrond allerlei belangen en dingetjes meespelen... waar wij niet... meteen aan denken als wij naar de sport kijken. Wij zien natuurlijk Albon op dit moment heel erg worstelen. En ik heb zelf inderdaad het gevoel... zet die jongen terug naar Toro Rosso... en laat hem daar nog een extra jaartje rijpen. Kijk, het zijn niet allemaal Max Verstappen's en Charles Leclerc's in deze sport. Je hebt er een aantal, die pakken het gewoon meteen goed op. Charles Leclerc heeft, ondanks dat Ferrari but is... gewoon prima seizoen. Haalt echt het maximale uit... wat hij heeft. En hetzelfde kun je van Max Verstappen ook zeggen. Ze hebben allebei geen goede auto. Maar ze rijden wel podia. Dus dat is gewoon knap. Maar ja, al die andere jongens... die maken dat nog niet helemaal waar. Lando Norris kun je trouwens ook hetzelfde over zeggen. Die komt daar wel boven drijven. Maar ja, Albon. Gasly had vorig jaar hetzelfde probleem. Er zijn er gewoon een paar. Die hebben meer tijd nodig om te rijpen. Geef je ze die kans? Nou ja, dan moet je Albon terugzetten naar Alfa Tauri.
Alfa Tauri, ja. Naar Alfa Romeo, ja. Gewoon helemaal terug.
Jongens.
Ja, het is wat al die alfa's en zo. Het wordt er niet makkelijker op.
Ja, hey. Zet hem terug. Maar wat ik net al zei, Tsunoda, volgens mij is dat verhaal zo goed als rond.
Exact.
Die is gespot in Italië, in het dorpje bij de fabriek.
Ja, Fienza, ja.
Ja, dus nou, ga er maar vanuit. Helmut Marko heeft in een interview ook al gezegd dat dat voor Alfa Tauri de meest logische next step is. Dus ja, ik ga ervan uit dat dat wel bekend wordt gemaakt. Je moet natuurlijk ook door selecteren. Je kunt niet altijd met zelfs blijven rijden.
Nee.
Maar wie gaat er dan uit daar? Dat is even de grote vraag. Het puzzeltje zou allemaal gaan passen als, zoals we net al zeiden, Gasly inderdaad doorschuift naar Renault. Dat zou ook een soort toenaderingspoging, een soort liefdesbriefje kunnen zijn tussen Red Bull en Renault. Mocht Red Bull natuurlijk ooit weer die Renault-motor nodig gaan hebben. Ja, dan is dit ook een mooie uitruil, hè? Dat je zegt van, jullie krijgen Gasly en krijgen wij weer die motor. En...
Het borduurt een beetje voort op het feit dat de gedachtgang is dat ooit Carlos Sainz ook zo is aangeboden.
Ja, omdat, klopt.
De Red Bull van het contract af wilde van Renault bij Toro Rosso al op dat moment.
Ja, nou, je weet nooit hoe de koe naast vangen. En in dit, nou, om een puzzeltje rond te maken, zou Gasly dus naar Renault gaan. Die komt dan samen naast Alonso te rijden. Ocon zou de sport verlaten. Dan hebben we bij Alfa Tauri hebben we Tsunoda zitten en Albon, mm-hmm. die terug wordt gezet. Kvyat gaat ook uit de sport, die zien we niet meer terug, ben ik bang. En dan heb je bij Red Bull plek voor Max Verstappen en daarnaast zou je Nico Hulkenberg natuurlijk kunnen zetten.
Super sub Nico Hulkenberg.
En dan is de vraag, dan hoor ik allemaal luisteraars zuchten en steunen. Ja, Nico Hulkenberg, die werd afgereden door Ricciardo. Je had Ricciardo moeten houden. En ik, ja, helemaal met je eens.
Sowieso waar. Ja.
Sowieso waar. Het is niet voor niks dat Ricciardo bij McLaren heeft getekend. Wat jij al aanhaalde in de podcast Beyond the Grid met Zac Brown. Gaat hij daar even wat dieper op in? Hoe komt het nou dat Sainz naar Ferrari vertrok en Ricciardo echt letterlijk dezelfde dag bij McLaren onder de pannen was? Hij zegt, dat was een mooi verhaal. Ik wilde al heel lang Ricciardo hebben. Die stond bovenaan mijn wensenlijstje. Waarom? Het is een agressieve rijder. Het is een goede rijder. Hij pakt zijn punten. Je weet zeker, als Ricciardo achter je zit, dan moet je in je spiegels kijken. Nou,
want gaat de adrenaline omhoog?
Ja, dan komt er eentje aan. Dus, en daar ben ik mee eens. Het is gewoon een van de betere coureurs op de grid. En daarnaast zei hij, ja, Ricciardo is gewoon een goede media personality. En daarnaast heeft hij een heel verhaal over McLaren en hoe zij de marketing doen en hoe zij bijvoorbeeld geen titelsponsor hebben bij McLaren. Dus cm.com Zandvoort Circuit zul je bij McLaren niet zo heel snel zien. Zac Brown zegt, we zijn gewoon McLaren, maar we hebben wel een heleboel kleine sponsoren. En met die sponsoren maken we allemaal content en leuke filmpjes en interviews en leuke dingen. Nou, Ricciardo past gewoon in die formule. Je hebt Lando Norris, een native Engelsman. En een jonge gast, je hebt Ricciardo, die is wat ouder. Hij heeft nu een huis gekocht in Californië. Dus hij heeft ook een beetje die link met de Amerikaanse markt. Hij is Australisch, dus ja, dat is gewoon een merk. En je hoort Zac Brown gewoon in zijn hoofd de optelsom maken. Die wil ik hebben. Ricciardo heeft ze zelf benaderd. Die was niet happy bij Renault. Hè?
Verrassend.
Verrassend. Ondanks dat salaris. Maar goed, het salaris had hij natuurlijk al binnengeharkt. Dan hoef je er niet meer te blijven.
Kwel surprise, ja.
Ja, dan hoef je er niet te blijven voor de sportieve prestaties of de gezelligheid. Dus die heeft Zac Brown benaderd. Die heeft gezegd, joh. En toen heeft Zac Brown gezegd, nou wacht maar even. Zo gauw er iets vrijkomt, dan weet ik je te vinden. En toen kwam Sainz natuurlijk met zijn aanbod van Ferrari op de proppen. Nou, het was het deal gewoon heel snel rond.
Dus ik was zo dat McLaren ook in 2018, toen Ricciardo weg wilde bij Red Bull, toen ook al met Ricciardo lang in onderhandeling is geweest. Hè? Dat was toen een gerucht. Zac Brown heeft dat ook al vaak natuurlijk bevestigd, dat ze toen ook al veel met elkaar in gesprek zijn geweest. Die liefde was er eigenlijk altijd al. Maar goed, dan hè,
McLaren had Sainz tegen kunnen houden. Hè? Ze hadden nog een contract. Maar Zac Brown zegt eigenlijk hetzelfde als wat Christine Horner ook vaak zegt. Het heeft geen enkele zin om een coureur tegen te houden als die weg wil, moet je gewoon beter meewerken aan de over. Hij zegt, dit was een win-win situatie voor alle partijen, want iedereen was blij met de einduitslag. Nou, hoor je maar weer hoe dit soort dingen soms tot stand komen.
Nou, dan heb je dus inderdaad Ricciardo die dan bij Renault vertrekt, maar die kwam in zijn eerste seizoen natuurlijk daar tegenover Nico Hulkenberg. Eigenlijk de man die we nu dan zien als vervanger naast Verstappen. Nou, de aanleiding voor dit rondje wat we nu maken is eigenlijk Max Verstappen zijn moeilijke relatie met teamgenoten. Of eigenlijk niet zo heel erg moeilijk, want de meeste teamgenoten hebben het gewoon heel moeilijk met Max Verstappen, om het zo maar even te zeggen. In het verleden Carlos Sainz hebben we gezien. Nu hebben we Daniel Ricciardo, kunnen we daaraan toevoegen. Pierre Gasly vorig jaar en eigenlijk de afgelopen anderhalf jaren ook Alexander Albon. Nou, dus de vraag is inderdaad, wat jij zelf al opperde, zet daar Nico Hulkenberg bij. Volgens mij had Nico Hulkenberg het bij tijd en wijle toch best lastig tegenover Daniel Ricciardo.
Ja,
dus
eens.
Weet je, zijn we dan beter af?
Nou ja, goed, eens. Ricciardo is de betere van de twee. Dat durf ik wel te zeggen. Aan de andere kant, ik heb even het lijstje erbij gepakt van 2019. Hulkenberg Ricciardo samen bij Renault. In het kampioenschap werd Hulkenberg 14e, Ricciardo 9e. Beste raceresultaat van Hulkenberg was 5e plek en Ricciardo 4e plek. Aantal punten is 37 om 54. Maar de average finish position, dus de gemiddelde plek waarop ze vorig jaar finishten, en keep in mind, Renault was echt niet goed, want Hulkenberg was 10,35, Ricciardo 9,40. De average grid position is iets in het voordeel van Hulkenberg, want die finishte op 10,4. waar Ricciardo startte.
Ja,
10,6.
Ja.
Dus qua kwalificatie ontliepen ze elkaar niet zo heel, niet zo heel vreselijk veel.
Nee.
Ja, dus ja, goed.
Ja, de kwalificatie heeft uiteindelijk heeft Ricciardo wel gewonnen. Maar als Hülkenberg dus beter kwalificeerde dan Ricciardo, was dat ook fors beter. Dat is eigenlijk onderhand de conclusie. Als je dat dus de gemiddelde optelsom zo zou maken, als je de statistieken erbij pakt.
Ja, maar het is een lastige. Alleen het is niet zo zoals wat we nu bij bij Williams is het gewoon altijd Russell die beter is dan Latifi in de kwalificatie. Altijd. Dus hoeveel races zijn er nu gereden? 12? 12 tegen 0.
Ja.
Kimi Räikkönen is altijd sneller dan Giovinazzi, 12 tegen 0. Ja. Dus er zijn...
Bijna altijd, ja precies. Giovinazzi heeft ook al geen punten gehaald. Dus dat, die, volgens mij is Giovinazzi ook nu de laatste race weer net sneller dan...
Ja, maar ik heb het over kwalificatie.
Oh, zo. Ja.
Maar dus er zijn teams waar het verschil tussen de twee coureurs echt heel groot is.
Verstappen Albon.
Ja, ik bedoel, ja, die zijn ook... nou weet ik niet of Hülkenberg het Verstappen heel erg moeilijk kan maken... keep in mind dat je gewoon echt met een uitzonderlijk goede coureur te maken hebt.
Ja.
Waarbij Red Bull ook nog eens de auto eigenlijk compleet naar zijn wensen en rijstijl bouwt. Dus krijgt Hülkenberg het moeilijk? Ja. Aan de andere kant, meer ervaring. Hij heeft de afgelopen paar races ook wel laten zien dat hij echt een coole kikker is. Want gewoon van de koffietent in die auto stappen, wegrijden. En je ding doen. En je niet, enerzijds, ja, vorig jaar Hockenheim, weet je wel, die podiumplek. Verspeelt hij nou omdat hij daar toch ook te zenuwachtig is?
Maar luister, ik zie toch... iedereen die daar refereert, zeg ik altijd... joh, Lewis Hamilton reed daar bijna tegen de pitmuur op.
Ja, precies.
En Sebastian Vettel parkeerde hem een jaar daarvoor. Was dat ook Hockenheim?
Leclerc, die zette hem ook
achter de safety car robbelde hij zo de grind in daarin. Weet je nog, die in de leiding reed van Ferrari?
Iedereen ging daar mis.
Nee, maar
de grootste der aarde gingen daar mis.
Iedereen maakt fouten. En iedereen maakt soms stomme beslissingen. En Hülkenberg had daar gewoon de per op dat moment. Hij heeft gewoon die eeuwige vloed nog over zich heen. Wat ik wel interessant vind is dat Helmut Marko eigenlijk heeft gezegd... we zoeken een coureur die binnen 3/10 van Max Verstappen kan rijden. Alexander Albon kan dat op zijn goede dagen. Nico Hülkenberg kan dat ook. Dus daarmee kwalificeert hij zich eigenlijk in de league van Max Verstappen... om het zo maar even te zeggen. Als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen.
Het zou wel leuk zijn. Ik hoop het, maar...
Het andere wat mensen zeggen is Sergio Perez naar Red Bull. En daarvan, als ik dan de afweging moet maken... en dat volgens mij las ik dat ergens ook online ergens deze week... is met Nico Hülkenberg weet je dat je op zaterdag een betere coureur hebt... want die zal waarschijnlijk wat meer stabiliteit brengen in de kwalificatie. We zien ook dit jaar bij Sergio Perez dat hij in de kwalificatie... vaak minder goed presteert dan Lance Stroll. Maar in de races, weet je, Perez staat gewoon op dit moment hartstikke goed in het kampioenschap... en rijdt gewoon de afgelopen races hartstikke prima. En op zondag is het gewoon meer de agressieve racer. Dus wil je wat meer balans brengen in je team op de zaterdag, ja, dan heb je aan Hülkenberg een goeie. Wil je echt een tijger naast Max Verstappen hebben op zondag, ja, dan heb je aan Perez een goeie. Ik denk over het algemeen genomen dat Red Bull er helemaal niet verkeerd mee zou doen om Nico Hülkenberg er neer te zetten. Maar goed, mocht George Russell vrijkomen, hou ik me aanbevolen.
George Russell? Liever dan Hülkenberg?
Ik hou me aanbevolen als die vrijkomt inderdaad. Speaking of Max Verstappen, dan als allerlaatste de man die het einde kan maken aan alle dromen van onze Nederlandse fans die Max Verstappen graag bij Mercedes zouden willen zien rijden naast Lewis Hamilton. Toto Wolff heeft nog maar eens bevestigd dat dat heel onwaarschijnlijk is.
Je moet Toto Wolff niet geloven, mensen.
Precies.
Die klets maar wat.
Het is een beetje, Toto Wolff is een beetje
denk
de...
Denk aan Ocon. We zagen hem nooit meer terug bij Mercedes.
De situatie van Max Verstappen biedt daar op dit moment geen kansen voor, zegt Toto Wolff in de podcast Beyond the Grid met Formule 1 zelf. Hij is verbonden aan Red Bull en ik respecteer zijn loyaliteit enorm. Toto Wolff zegt verder dat hij denkt dat het heel belangrijk is voor Red Bull om Max daar te hebben. En dat denk ik overigens ook. Hij is natuurlijk een veel... Het is een veelbesproken samenwerking. En Red Bull heeft inderdaad op een jonge leeftijd al in hem geïnvesteerd. Zijn tijd bij Toro Rosso als voorbeeld noemde. Hij zegt de situatie is zoals die nu is. Die is goed voor hem en die is goed voor ons. Want, zegt hij nog maar eens een keer, Valtteri doet het goed bij ons en Lewis doet het goed bij ons. En dan vind ik een mooie lijn. Hij zegt een quote, ze zitten beide op de piek van hun prestaties. Als ik Valtteri Bottas was, zou ik daarvan balen als dat zou horen. Dat de baas vindt dat ik nu al op mijn best ben. Terwijl ik dus continu tweede ben. Maar goed. En daarnaast, mocht Verstappen wel beschikbaar komen, zegt Toto Wolff. Ja, dan moeten we er nog maar eens goed over nadenken. Of we nog wel eens een keer zo'nzelfde situatie willen als die van Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Die we al even aan het begin van de podcast aanstipten. De zogenaamde Rosberg-Hamilton clash. Die was vooral erg lastig, volgens Toto Wolff in deze podcast, want er was heel veel negativiteit in de kamer. Er was zelfs zoveel negativiteit dat iedereen in de kamer erdoor beïnvloed was. En dat het gewoon uiteindelijk het beste was voor het hele team dat Nico Rosberg vertrok uit de sport. En dat ze heel erg blij waren dat het, hij noemde het zelfs verfrissend, dat we die situatie niet meer hebben sinds Valtteri aan boord is.
Jongen, bitter.
Ja, ik denk dat ze gewoon besloten hebben daar, we zetten al onze eieren op één kippetje. En dat kippetje heet Lewis Hamilton. En dat gaan we doen. Op die manier moeten we het oplossen.
Maar hij heeft nog steeds niet bijgetekend.
Nee, dat is opvallend.
Er werd deze week weer gezegd dat er maar geen tijd is om met elkaar aan tafel te gaan zitten voor die nieuwe contracten.
Terwijl ik denk, die jongen zit ook gewoon thuis. Beetje de Xboxen, de PlayStation. Ja. Ja. Ik weet het ook niet.
Hij zat gisteren Call of Duty te spelen. Ik denk, als je Call of Duty kunt spelen, dan kun je ook gewoon even...
Ja. Ja, hij is al binnen zijn gebleven nadat hij van de week een lekker band had.
Ja, ik verwacht sowieso volgend seizoen gewoon Lewis en Toto daarbij. Bottas heeft natuurlijk al verlengd. Ik denk dat volgend jaar gewoon iedereen even gaat kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd wat er bij McLaren volgend jaar gaat gebeuren. Mercedes motor, Zak Brown, grote plannen, veel geld, nieuwe windtunnels, allerlei investeringen. Dus... ja.
Iedereen blijft een beetje zitten waar hij zit op dit moment. Het is volgend jaar ook Red Bull.
Ja, maar ik bedoel, wat is het volgende topteam? Red Bull zal ook moeten gaan leveren. Ja. Ik bedoel, ze krijgen nog één kans met Honda om volgend jaar dat wereldkampioenschap te pakken. En als het volgend jaar weer allemaal shit is, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, dan gaat de familie Verstappen natuurlijk toch Toto bellen.
Red Bull zegt volgend jaar met de RB16B te komen. In plaats van een RB17 komen ze met de RB16B. Dus een B-model van de huidige auto.
Oh, dat is nooit goed. Ze hadden die 13 ook nooit moeten doen. Een B-model, kom op zeg.
De B-spec van de huidige auto. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk een ontzettend tussenjaar.
Het ook, maar maak er dan iets van. Kom op. Mensen hebben een lichtpuntje nodig.
Wat
positief,
is, wat interessant
team
is
vibe.
Dat Mercedes gaat rebranden ook naar, niet zozeer volledig rebranden, maar wel meer focus gaat aanbrengen op het AMG-merk. Jij zegt zelf ook al, Toto is er volgend jaar nog bij. Ik vermoed inderdaad wel dat Toto Wolff volgend jaar zijn laatste jaar is als teambaas. En het zou me niet verbazen als hij het jaar erop als teamdirecteur aan de slag gaat, gewoon als eigenaar van het team. Maar dat moet de toekomst even uitwijzen. Dat is mijn alu-hoedje moment voor vandaag.
Interesting. Hey, maar misschien zijn er volgend jaar ineens andere auto's heel goed, hè?
Je weet het dus, niet. Ja. Nou ja, het gaat dus wel. Lewis Hamilton heeft nogmaals verklaard na de race in Duitsland. Heeft hij nogmaals een aantal keren naar de media laten weten dat hij wel verwacht dat hij de komende 12 maanden de meest spannende duels met Max Verstappen zal moeten gaan uitvechten. Omdat het gat tussen Red Bull en Mercedes traditioneel aan het einde van het jaar altijd een stuk kleiner wordt. Dit jaar nog veel meer, omdat Mercedes al reeds 4 weken geleden gestopt is met het updaten van de auto. Dus Red Bull krijgt alle gelegenheid om naar Mercedes toe te werken nu qua hardware. Dus hij verwachtte de komende 12 maanden, met volgend seizoen erbij, dat het een spannend seizoen gaat worden. Ik heb wel vaker de tactiek van Lewis Hamilton geprobeerd uit te leggen en geprobeerd te duiden. Zolang Lewis Hamilton het over je heeft, maakt hij zich geen zorgen over je. En dan een beetje mijn angst. Lewis Hamilton praat veel over Max Verstappen. Ik vind dat geen goed teken. Meestal als hij het niet over je heeft, dan is hij bang voor je. Als hij je negeert.
Ja, klopt.
En als hij het wel over je heeft, dan is hij niet bang voor je. Dus dat is mijn idee altijd bij Hamilton. Dus ik heb liever dat hij het niet over Max heeft dan wel.
Nou, de wet van Mercedes is een beetje, als zij zichzelf op de borst kloppen, dat ze het allemaal wel goed gaat komen. Zonder de kwalificatiemodus. Ja. Dan komt het niet zo goed.
Nee.
En als ze zeggen, oh, we zijn bang en we zien ze dichterbij komen, dan gaat het over het algemeen wel heel goed.
Ja, zij zijn een beetje de reversed underdog. Inderdaad. Ja.
Dit ziet er niet goed uit.
Nee, ik ben een beetje hardhoofd.
Verkeerde signaal.
Ja, verdorie. Lewis, wat doe je?
Maar goed, laten we niet vergeten, Bottas vorige keer stuk, hè, met de motor. En kwalificatie, blijf het zeggen. Ja. Maar ze zaten super dicht bij elkaar, Max en de Mercedes. Hebben ze toch even iets bijgeschroefd, zodat ze 3/10 er weer voor zaten. Nee, het was iets meer. Half seconde volgens mij.
Nee, 3/10. Ja.
Oh, 3/10. En uiteindelijk gaat Bottas wel stuk in de race.
Ja, het was elektronica, dus die is vervangen.
Er zijn
haarscheurtjes te ontdekken, Marjolein. Er zijn haarscheurtjes te ontdekken. Hey, stukje positief nieuws. Of eigenlijk intussen alweer negatief. Lance Stroll Dat was eigenlijk ook wel een bombshell aan het begin van deze raceweek. Want, ja, weet je, wie had het nou niet verwacht? Lance Stroll was natuurlijk hartstikke ziek op de Nürburgring. Daarom zagen we daar Hulkje Hulkenberg rijden.
Echt, Nico.
Was een hoop om te doen. In de Britse media werd er uitgebreid geschreven over de diarree van Lance Stroll.
Gadverdamme.
Ja, de tabloids hebben daar echt heel veel plezier mee gehad.
Serieus? Wordt daarover geschreven?
Ja, Ben Hunt was daar druk mee bezig om daar stukjes over te maken die ook door de andere
maar journalisten... Maar god, dan ben je autosportjournalist en dan moet je daar stuk over schrijven.
Die op de hak werd genomen, inderdaad, door zijn collega's. Wel allemaal tongue-in-cheek, Marjolein, zoals de Britten zo goed kunnen. Maar goed, Lance Stroll was dus ziek. Volgens een merendeel van de mensen die aanwezig waren vanuit Racing Point zeiden nee, geen corona. Nee, geen corona. Geen COVID. Nee, geen COVID. Lance Stroll is naar huis gegaan, zondagochtend naar Zwitserland.
En denk je wat?
Denk je wat? Positief COVID. Getest. Hij is niet de enige, papa Stroll ook. Dus de Lawrence...
Dat zeg ik, dat op en neer vliegen naar Canada is allemaal niet gezond.
Hij is niet naar Canada geweest, hij heeft een huis in Zwitserland. Oh, okay. Hij is nou, vanuit Duitsland is hij met een privéjet naar Zwitserland gevlogen.
Schijnt ook erg te zijn, hè, Zwitserland.
Lance Stroll is een clustertje. het Stroll-clustertje noemt het ook wel. Maar goed, hij is op zondagavond alsnog positief getest. Ook Lawrence Stroll heeft positief getest. Uiteindelijk zijn we nu 10 dagen verder. Hij is 10 dagen in quarantaine geweest. Afgelopen maandag heeft hij negatief getest. En zou hij dus in principe nu weer gewoon lekker de paddock in mogen en dingen mogen doen.
Maar even serieus, dit is schandalig.
Nou, dat is inderdaad een redelijk pittige...
Hij was ziek al eigenlijk...
In Rusland?
Ja. Hij is dus meegereisd naar Duitsland. Allerlei tests gedaan, geen corona. Uiteindelijk te ziek om te racen. Hulkenberg moet zijn net bestelde koffie gewoon...
Koud laten worden.
Nee, atje naar achteren gooien, verbrande keel. Nee. Maar die moet gewoon opkomen draven omdat meneer zich ziek voelt. En aan die race blijkbaar. En dan wordt hij zondag is hij positief getest op corona. Ja, en thuis. Daar hebben we al die tijd niks van gehoord.
Nee, opvallend hè?
Niet dat mij dat het aangaat, maar... Hij zat toch daar in de Formule 1-bubbel?
Nou, dat is het verhaal. Racing Point heeft nog een uitgebreide verklaring gedaan... naar aanleiding van de stress die er wel online ontstond... van mensen die zeiden van... ja, maar ho eens even... als dit allemaal waar is wat hier nu gebeurt... dan is dat een behoorlijke breach van de F1-bubbel... om het zo maar te zeggen. Racing Point heeft laten weten... dat er verder niemand besmet is geweest binnen het team. Lance Stroll heeft op zaterdagochtend... direct nadat hij zei... ik voel me niet lekker, ik kan niet racen... heeft hij het paddock verlaten. Hij is op donderdag nog getest... Toen was hij negatief. Dus hij is op zaterdagochtend de paddock verlaten. Is dus in zijn eigen motorhome in quarantaine al gegaan. Heeft ook niemand meer gesproken. Papa Stroll overigens, Lawrence Stroll, was niet aanwezig in Duitsland dat weekend. Dus die heeft er ook niets mee van doen in dit geval. Maar goed, Lance Stroll heeft niemand meer gesproken. Is in een privéjet gestapt en is zondagavond positief getest. Racing Point heeft na vervolgens het hele team nog een keer getest. Die zijn in een privécharter teruggevlogen. Dus die hebben ook geen contact gehad met andere mensen. Die zijn allemaal in een... privévliegtuig van een privé charterjet zijn ze teruggegaan naar de UK. En de rest van het team is er niemand besmet geraakt. Maar goed, het is natuurlijk wel een rare situatie. Want wat ik eigenlijk ook al zelf twitterde toen het nieuws naar buiten kwam, is waarom is Lance Stroll niet op zaterdagochtend nog een keer getest? Want Nico Hulkenberg is op vrijdagmiddag getest, omdat hij een mediapas nodig had. Dus die is op vrijdagmiddag getest en negatief getest, want dat is een sneltest. Dus die wist vrijdagmiddag al dat hij een mediapas had. En vervolgens is hij op zaterdagochtend gelijk getest, toen hij voor Racing Point werd opgeschakeld. Op dat moment had Racing Point dus ook gewoon een test kunnen aanvragen voor Lance Stroll.
Maar waar was Lance Stroll op zaterdagochtend?
Nou, niet in de paddock waarschijnlijk. Want die heeft dus gezegd, ik kan niet racen, ik blijf waar ik ben. En is dus niet zijn motorhome uit geweest. Maar goed, dat is het verhaal van het team. Ze hebben gezegd, hij was ziek, hij was niet meer in de bubbel. Dus we hebben hem ook niet laten testen. Hij heeft gewoon gelijk de paddock verlaten. Dus daarom is hij niet getest. Al met al, leuk en aardig. Uiteindelijk heeft Racing Point wel een officiële waarschuwing gekregen vanuit de FIA... naar aanleiding van de positieve test van Lance Stroll. Eigenlijk een beetje in dezelfde lijn als onze grote vriend Charles Leclerc, die tussen de twee races in Oostenrijk terugvloog naar Monaco en vervolgens gezien werd dat hij allerlei mensen binnen een meter afstand had in Monaco. Dat hij op een feestje was, geloof ik, een kunstgalerieopening. En Seb Vettel, die natuurlijk ook in Oostenrijk volgens mij, met Helmut Marko en Christian Horner stond te babbelen in de paddock. Wat natuurlijk ook niet mocht, want ze hebben allemaal hun teambubbels. Die hebben ook alle twee officiële waarschuwingen gekregen. Dus het doet eigenlijk onderaan de streep helemaal niks. Het geeft wel aan dat er toch ook bij de FIA vraagtekens waren over wat hier gebeurd is.
Nou ja het wekt een beetje de indruk dat Lance Stroll buiten het Formule 1 circus om getest is en uiteindelijk positief bevonden. Anders hadden we dit al veel eerder gehoord. Dus op de een of andere manier hebben ze dit binnen de familie Stroll een beetje onder de pet proberen te houden.
Ja.
Misschien ook met de kennis van Perez in hun geheugen. Want bij Perez was natuurlijk een beetje een lastige situatie ontstaan. Hij is toen positief getest vlak van tevoren. Moest toen last minute nog extra test doen. Nog steeds positief. Mocht niet racen. Had totaal geen klachten trouwens. Maar ja, dat als je door de FIA getest wordt, dat is wat ik probeer te zeggen, ja, dan moet je aan allerlei protocollen en eisen houden. En toen met Perez hadden we ook nog een heel verhaal van, kan hij wel naar Barcelona vliegen? Mag hij Engeland wel uit? Ja, en het lijkt er nu een beetje op dat ze bij Stroll gedacht hebben, jongen, blijf jij maar in het hotel en doe maar een aparte test. En dan, dan brengen we het pas als we naar Portugal gaan, naar buiten. En dan, als het goed is, ben je dan negatief. En dan kom je gewoon de krit op en heeft niemand er last van gehad. En dan hebben we ook geen regels waar we ons aan moeten houden. Die indruk heb ik nu een beetje. Ja, en dat kan. Maar goed.
Het is inderdaad precies wat jij zegt. Ik heb een beetje het gevoel dat ze hebben geprobeerd om... hij is natuurlijk getest op de woensdag of de donderdag. Ja. Daar was hij nog negatief. Laten we die test maar in onze handen houden en hopen dat het niet doorzet met wat hij last van heeft. De arts die hem behandeld heeft, heeft inderdaad gezegd, nou, deze symptomen, waaronder volgens mij had hij last van hoofdpijn en diarree. Mm-hmm. Nou, dat zijn geen klachten die één op één misschien met COVID te maken hebben. Maar volgens de World Health Organization wel degelijk. Dus onze grote vriend... vriend Dr. Stroll, die heeft daar inderdaad ook verkeerde inschatting gemaakt. Dus ik heb een beetje het gevoel inderdaad, alsof ze bedacht hebben, laten we kijken hoe ver we kunnen komen zonder dat we iemand, voordat we slapen, de honden wakker maken. Het zou fijn zijn als Lance gewoon zelf het weekend kan afwikkelen. En zo niet, ja, dan zorgen we gewoon dat Koffie Hulkenberg standby is. Dat is overigens ook dit weekend weer het verhaal, Marjolein. Koffie Hulkenberg is in Portugal. Lokale koffietentjes hebben allemaal borden buiten staan. Welkom Nico. Ze hebben allemaal een speciaal koffiebroodje voor hem.
Hij zit daar ook om de hoek. Hij woont op Mallorca, toch?
Ja, dat is waar inderdaad. Ja, Monaco ook deels. Ja, hij heeft ook een huis in Monaco. Want hij had de Monaco Porsche bij zich in Duitsland. Dus
why not?
Why not, hè, als je Nico Hulkenberg bent.
Maar goed dat hij er weer bij is. En mocht er dus bij Racing Point weer eentje ziek zijn, dan is Nico er.
Wel opvallend, vind ik. Even dit segmentje daarmee afsluiten. Dat Racing Point het enige team is waar dit schering en de inslag is.
Ja, opvallend.
Ja, het is toch een beetje te
maar goed. Vooropgesteld, Lance Stroll, als je luistert. Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren.
Heel veel beterschap, lieve Lance.
Ja, hij is al beter als het goed is. Ja. Goed dat je weer beter bent.
Goed dat je beter bent, Lance.
En good that you erbij bent.
Yes, thank you.
We gaan voorbeschouwen op Portimao, de Grand Prix van Portugal. Oftewel de Portuguese GP, hashtag. Vergeet niet de UE als je de hashtag gebruikt. Dus niet de Portuguese GP, maar de Portuguese GP. Het is de eerste keer dat we op Portimao komen. Kan interessant worden.
Ja, zeker.
Iemand nog flashbacks aan Mugello?
Ja, Mugello was fantastisch.
Het is een...
Het klopt allemaal op elkaar. Ja. Harmonica.
Laten we hopen dat we die harmonica niet nog gezien, want die was natuurlijk wel doodeng. Heb jij dat videootje nog gezien wat ik laatst twitterde van een rondje over het circuit van Portimao? Het is een soort achtbaan. Het heeft heel veel hoogteverschillen. Zelfs de start-finish rechte stuk daarvan. Er zit een verschrikkelijk groot hoogteverschil in. Dus ik weet niet of je dat gezien hebt, maar het is echt spectaculair om te zien. Dat is natuurlijk, wat ik al zeg, heel weinig Formule 1 ervaring. Er zijn een aantal mensen die gereden hebben. George Russell onder andere in zijn lagere formule avonturen. Ook Jorjan Palmer, die heeft er in de Formule 2 ingereden. Even kijken. En Rosenqvist, die heeft er ook gereden. Voor mij ook Formule 2. En ze geven eigenlijk allemaal aan dat het een heel tof circuit is om te rijden als voor de coureurs. Alleen dat er verdacht weinig inhaalmogelijkheden zijn. Er is één DRS-zone. En iedereen verwacht dat daar dan maar de actie zal moeten gaan komen. Maar dat de rest van de baan vrij lastig gaat worden om in te halen. Dus of het echt een inhaalspectakel gaat worden, is de vraag.
Ja, dat gaan we zien. Is het mooi weer? Je hebt geen weerbericht toegevoegd.
Nee, ik heb vandaag geen weerbericht toegevoegd. Omdat ik
miste mijn weerbericht.
Het weer is gejinxed als ik dat toevoeg. Oh. Nee, de stralende zon en lekker warm. Portugees najaar.
Dus we gaan vrijdag gewoon wel vrije trainingen zien.
We gaan lekker vrije trainingen zien inderdaad. Ze gaan wilddata ophalen waarschijnlijk wel inderdaad. Maar goed, dan nog, weet je, dat was met Jello natuurlijk niet anders. Dat ze daar ook genoeg data konden ophalen. Het weekend ziet er goed uit. Dus hopelijk zorgt er ook voor dat het in ieder geval wat stabieler verloopt.
Nou, ik ben benieuwd. We gaan we hebben weer twee races back-to-back. Hè? Dus dit weekend Portugal, daarna Imola. Ja. En Imola zijn geen vrije trainingen.
Ja, eentje, 's ochtends. Ja,
zaterdagochtend, maar niet op vrijdag inderdaad.
Nee, klopt. Ja, dat is eigenlijk het Nürburgring concept. Dat is eigenlijk toch, ja, weet je, gaan we toch weer een beetje zien of dat nou echt een verschil maakt. En het antwoord is ja, overigens. maar of het ook inderdaad in voor onze beleving als fans een groot verschil maakt. Ik denk wel dat we dat gaan merken, hoor. Ik ben wel heel benieuwd naar dit circuit. Wat ik al zei, Bottas die had inderdaad pech in Duitsland, maar heeft geen pech in de zin van penalties, grid penalties. Ze hebben bij hem zijn electronics, een control electronics unit vervangen. Oftewel de controle unit voor zijn batterijgedeelte. En ook de batterij zelf zijn opnieuw ingepakt. Maar dat betekent alleen dat hij het maximum heeft gehaald en nog niet eroverheen. Dus geen gridstraffen voor deze meneer. En even kijken, ja, dan hebben we natuurlijk nog dit weekend de vraag. Gaat Lewis Hamilton dan ook gelijk over Schumacher heen dit weekend qua record? Wat verwacht jij, Marjolein?
Wat verwacht ik?
Gaan we overwinning 92 gelijk verwelkomen dit weekend?
Goeie vraag. Ja, ik zie geen reden waarom niet. We hebben weer even een break gehad. Teams hebben toch wel weer... Je ziet weinig gridstraffen dit seizoen. Dat komt ook omdat er gewoon weinig wordt doorontwikkeld. Iedereen heeft toch een beetje afgeschreven. Plus, er zit gewoon heel weinig tijd in de kalender. Maar ja, ik verwacht wel dat er altijd weer kleine verbeteringen zijn. Ze zeggen bij Mercedes wel dat ze niet meer doorontwikkelen. Maar ja, helemaal geloven doe ik dat natuurlijk nooit. Echter... Ben wel met je eens. Dit is wel zo'n circuit wat de jonge coureurs inderdaad van de Formule 2 kennen. Plus veel geoefend wordt op de sim natuurlijk. En dat zie je natuurlijk ook Max Verstappen vaak op. Ja. Lando Norris trouwens ook. Coureurs die veel sim racen.
Daniel Ricciardo maakt zich al zorgen. Hij zegt, ik game te weinig voor dit circuit. Ja.
Ja, nou ja, precies dat. Dus je ziet toch dat die jonge gastjes, die educate zichzelf. Om dit toch goed te doen. Dus ja, wie weet. Lance Stroll weer op het podiumpje. Zou ik wel leuk vinden.
Lance Stroll op het podium? Ja. Gewoon van de toiletpot naar het podium, zeg jij?
Ja.
Ja, let's go.
Oh, sorry. Ik bedoel helemaal niet Lance Stroll. Ik bedoel Lando Norris.
Oh, dat zeg
ik
nou.
Jezus.
Ja, dat... De ene L is de andere niet, zullen we maar zeggen.
Sorry, ik ben half in de afkondiging met mijn hoofd. Ja.
Goed, nou, je top drie dan. Kom eens even op.
Ja. Nou, weet je wat? Lewis Hamilton, ik denk wel dat hij gaat winnen. Lewis Hamilton 1, Max Verstappen 2, Lando Norris 3.
Nou, interessant.
Ja.
Wij zijn bijna eensgezind, helaas niet helemaal. Ik heb Max Verstappen op 1, precies wat jij zegt. De jongere coureurs hebben het kleinere voordeel hier. Lewis Hamilton op 2, omdat hij niet per se hoeft ten opzichte van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die ook weer een dramatisch weekend gaat hebben op zijn nieuw circuit.
Dat is wel een beetje jouw standaard voorspelling.
Ja,
en we hebben ook nooit Bottas op het podium
Lando,
staan.
Lando Norris, dat is nummer 3 inderdaad. Ja. Dus Verstappen, Hamilton, Norris aan mijn kant.
Niet Lance Stroll.
Nee, Lance Stroll die blijft in de motorhome, denk ik, dit weekend.
Als Lance Stroll toch op het podium staat.
Die zet, wel de snelste ronde neer op het toilet.
Ja. Dan moeten we al onze luisteraars trakteren. Ja. Taart.
Be careful what you wish for. Nee, ik denk dat wat jij zegt, het ligt inderdaad de jonge coureurs. Max Verstappen heeft daarin een licht voordeel. Samen met Lando Norris inderdaad, wat jij ook al zegt. En wat ik al zeg, ik denk dat Bottas had ook op de Nürburgring weer moeite. Had ook op Mugello, ja, vond ik hem niet ijzersterk zijn. Dus ja, ik weet het niet. Hopelijk het nieuwe circuit plus inderdaad misschien minder druk bij Hamilton zorgt weer een keer voor een leuke kans voor Max Verstappen. Ik zou het in ieder geval voor het kampioenschap wel leuk vinden als we een keer een andere nummer 1 zien weer.
Eens. Hij was in de buurt, hè, Bottas. Hij was in België.
Ja, hij moest natuurlijk zijn vrouw aanmoedigen.
De Ronde van Vlaanderen. Ik zag hem s'avonds lekker aan een leffe blond biertje zitten.
Kijk, goed bezig. Zo is het dus, een kopje koffie.
Levensgenieten, hoor.
Daarvoor had hij nog wel eventjes de feministen in hem naar boven laten komen door te twitteren dat hij het onacceptabel vond dat het prijzengeld bij de Ronde van Vlaanderen voor de mannen en voor de vrouwen zo grotesk verschil had.
Aww.
Dus hij kwam even op voor de vrouwelijke wielrenners.
Politiek correct van hem.
Ja, nou ja, ook dat is Valtteri Bottas.
Het is leuk om te zien dat hij daar ook zijn eerste stapjes in maakt.
Zeker.
Toch?
Hij zal toch een keer moeten, hè? Want die Formule
1 carrière... Hij begint zich als mens wel te ontwikkelen.
De Formule 1 carrière van Valtteri Bottas is ook niet eeuwig, kunnen we vaststellen.
Goed. Het is wel schattig.
Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren? Dan kan dat via Twitter op @F1 Spoiler Alert of naar...
@Marjolein.
Met een lange ei. Of naar @JohanVoets met een lange oe. Of in onze Telegram-app. Zoek even in Telegram. Dat is een populair messaging systeem. Naar F1 Spoiler Alert Chat. Dan vind je daar samen met ons nog 100-tal andere leuke fanatieke fans. Die vrij fanatiek discussiëren over Formule 1 en alles daaromheen. Dus dat vinden we sowieso leuk als je daarbij bent. Mocht je een app gebruiken om deze podcast in te luisteren waarin je een reviewtje kan achterlaten. Doe dat dan zeker even. Want we vinden alle reviews leuk om te lezen. Misschien gaan we binnenkort weer eens een keer wat reviews voorlezen.
Ja, Marjolein. Goed idee.
Dan maken we weer even een review rondje. Dus leuk. Post je leukste reviews en dan gaan wij kijken dat we de leukste selectie in de volgende podcast even meenemen.
Nice.
Voor nu, bedankt voor het luisteren. We gaan op naar de vrije training en we gaan op naar de kwalificatie en dan op naar de race. Wij hebben er heel veel zin in en we zien jullie, nee, we zien jullie niet, we horen jullie heel snel weer daarna. We horen jullie ook niet. Jullie horen ons.
Ciao, ciao.